Als Elon Musk dat nou ook had gezegd, hè, dan was er nooit een SpaceX ontstaan en er was nooit een Tesla ontstaan. Hè. Is dat nou niet juist het kernpunt waar we tegenaan lopen?
De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Zo, Harm, daar zijn we weer. De Dataloog, nummer... Waar zijn we eigenlijk, Harm? Weet jij het?
Ik heb geen idee. Ik dacht dat jij dat wist.
231. We zijn al een jaar bezig. Begon als een grapje. Zitten we hier in de coronatijd. We zitten bij Xebia in Hilversum. Een heel gaaf gebouw, vind je niet?
Een prachtig gebouw. Ik zou hier wel willen werken, misschien jij niet?
Ja, er loop hier ronde. Nou, Walter zei, als er mensen zijn die nog werk zoeken in de data analytics wereld, dan kunnen ze hier... Hier aan de bakken. Zo een tijdje geleden, Harm, onze eerste podcast.
Ja, ik denk dat dat onderhand al anderhalf jaar geleden is.
Er zit hier wat een zwaard aan tafel, hé. Het is echt niet te geloven, toch? Heb je nog wat leuks meegemaakt te laten? Want jij zit helemaal in de Python, begrijp ik, hè?
Ja, ik zit in Python. Ik ben zelf bezig met een opleiding aan het JATS. En dat geldt ook voor een van onze gasten. Maar dat komt zo meteen wel. Althans, zij heeft dat al gedaan. Zij is al veel verder dan ik. Ja, het andere leuke nieuwtje is misschien... Jij hebt straks over jezelf een medisch nieuwtje, Lex. Maar ik ook. Ik heb een hoornvliestransplantatie ondergaan.
Jezus, Mina, meen je dat?
Ik had eigenlijk verwacht om door een robot te worden geopereerd of zo. Maar het was een hele vriendelijke arts. Gewoon het ouderwetse ambachtelijk chirurgische werk, zeg maar.
Ja, zo zie je maar. Het is nodig. Ja, nee, ik heb mijn eerste prik gehad. En ik kreeg natuurlijk last vlak voordat de afwas begon. Maar het is allemaal meegevallen.
En daarna was het weer gelijk over.
Ja, daarna was het, want er was voetbal op televisie. Dus we moesten weer kijken. Hey, we hebben onze gasten Martin en Marielle. Welkom, hartstikke leuk. Vertel, wie zijn jullie en wat doen jullie qua werk?
Mijn naam is Marielle Geertruis. Ik werk bij Roche. Roche is een healthcare bedrijf met de missie Doing Now What Patients Need Next. Misschien kunnen we straks daar nog op ingaan, wat we dan echt allemaal doen. En ik zelf heb een achtergrond in moleculaire biologie. Ik heb ook een promotieonderzoek gedaan aan de VU vroeger op het gebied van longkanker. Om therapeutische targets en biomarkers te ontdekken. En heb eigenlijk door al die jaren fascinatie ontwikkeld voor hoe we data gebruiken. Of hoe we data eigenlijk nog niet goed genoeg gebruiken om de gezondheidszorg echt te personaliseren. En wat Harm net ook al aangaf, ik heb vorig jaar ook aan JATS een studie gedaan. Data Science in Health. En ik heb een diploma al gehaald.
Leuk om even, mijn dochter studeert aan de universiteit. Hè, dus dan informeer ik ook even, joh, wat gebruik je nou voor tools? Wat gebruikte jij nou voor tools in de tijd dat je studeerde?
Toen ik studeerde, toen was het veel gewone papiertjes.
Oh, geen SPSS?
Ja, SPSS heb ik ook nog gebruikt. Gewoon in Excel. Maar het leuke is dat tijdens mijn promotieonderzoek, toen heb ik wel ook al met R gewerkt. Dus toen was het vooral scripts gewoon copy-pasten en dan de resultaten gewoon weer naar Excel kopiëren en dan met Excel verder aan de slag. Maar SPSS ken ik ook nog, ja.
En bij JATS?
Bij JATS was het, we kregen allemaal les in Python, maar ik zelf vanuit mijn eigen opdracht, vanuit Roche werken we vooral met R. Of de data waar ik bij kon makkelijker via R bereikt worden, dus ik heb daar in R gewerkt.
Nou, en voordat we naar Martin gaan, dan heel even, wat vind je nou het lekkerst? R of Python?
Ik heb mensen gezien die in Python werken en wat ik daar dan zie gebeuren, dan denk ik dat Python toch lekkerder is, dat daar nog meer mee kan.
Maar toch gewerkt met R.
Ja.
Martin.
Ja, ik ben Martin van Mierlo. Ik ben op dit moment product manager bij Luminous. Ik ben daar verantwoordelijk voor Medigrid. Medigrid is een platform van de analyse en de opslag van grote hoeveelheden medische data. Ik heb ooit informatica gestudeerd en voor Luminous heb ik ruim 9 jaar bij VGZ gewerkt. Twee na grootste zorgverzekeraar van Nederland. En daar heb ik ook echt leren kennen hoe mooi de zorg eigenlijk is. En 9 jaar VGZ echt leren kennen wat voor mooie dingen je ook kunt betekenen, ook vanuit de rol van een zorgverzekeraar. Ik ben heel blij dat vanuit Luminous nu op een andere manier juist ook weer kunnen bijdragen aan de zorg.
Roche, dat begrijp ik, wereldwijd, pharma, global. Luminous, vertel, heb ik nog nooit van gehoord.
Luminous, nog nooit van gehoord. Nou, Luminous is een Nederlands bedrijf, software, technologie, 200 man groot inmiddels, 7 locaties. Een groot deel houdt zich bezig met cloud en data technologie. Ik zelf werk voor Luminous Technologies. Dat is een onderdeel wat zich richt op opkomende technologieën. We hebben onder andere een platform voor cloud en data ook. Ook nog wat in de e-sports gedaan, dat onderdeel hebben we verkocht. En nu richten we ons met name op medische data en de toekomstige stappen daarin. Daar gaan we het vandaag ook over hebben.
Hey, en jullie zijn partner van een aantal technologiepartners, zoals Amazon of...
Ja, we zijn partner van Microsoft, maar voornamelijk ook van Amazon, AWS doen we heel veel mee samen. Ja.
En zie jij nou bij jouw klanten dat ze echt die toolboxen gebruiken of is het toch nog steeds veel naar de cloud en data? Of is het echt al creatief oplossingen bedenken met al die tools die in die toolbox van AWS zitten?
Het wisselt heel sterk, Lex. De ene klant is nog echt bezig om naar de cloud toe te gaan. Met name als je het vergelijkt met in de hoek van data en analytics, daar doen wij ook veel mee. Daar wisselt het ook heel sterk in volwassenheid. De ene moet nog de start maken naar een data lake. Andere klanten zijn al volledig met AI-pilots bezig, brengen dingen naar productie. Maar het eerlijke antwoord is, het wisselt heel sterk.
Hoeveel procent van je klanten is nou echt in die gereedschapkist aan het graaien en met business cases creatieve dingen aan het bedenken? Hoeveel procent?
Ik durf wel te stellen dat als ze eenmaal de transitie naar de cloud hebben gemaakt, dat 90% ook echt doorpakt. En dan zie je het van als je eenmaal in de cloud bent, je basisdata in de cloud staat, dan is het reuze makkelijk om door te pakken. En ook die tools te gebruiken om echt waarde toe te voegen en ook naar productie te gaan. Dus dat percentage is behoorlijk groot. Het is vooral de eerste stap daarnaartoe die het meest lastig is.
Maar hoeveel procent van je klanten?
Ik durf wel te zeggen 90%, als ze eenmaal in de cloud zijn.
Oh, maar hoeveel procent van je klanten zit nog niet in de cloud?
30% of zo. Daar zijn we natuurlijk volop mee bezig om die allemaal naar de cloud te brengen. Maar toch wel een deel van de klanten draait nog in normale hostingcenters bijvoorbeeld.
Duidelijk.
Ja, de luisteraars vragen zich misschien af waarom wij Martin en Marielle samen hebben gevraagd om aan deze podcast deel te nemen. Ik heb zelf Martin in het verleden alles ontmoet toen ik nog bij Van der Landen werkte. En een van de termen die ik me nog herinner is baby your data. Misschien kun je daar straks even wat meer over vertellen wat je daarmee bedoelt, Martin. Maar het gaat nu even over de combinatie. Ik hoor jullie al zeggen, MediGrid. Ik heb jullie in de voorbereiding iets horen vertellen over Fair Data Principles. Marielle, kun je dat misschien uitleggen? Wat zijn die Fair Data Principles?
Fair Data Principles zie ik eigenlijk als een oplossing voor een probleem waar we nu met z'n allen toch tegenaan lopen in die medische wereld als het gaat over data. Eigenlijk het probleem daar is dat we te veel data hebben, dat het in eigenlijk verschillende silo's zit opgesloten. En ik zie het implementeren van FAIR Data Principles als een oplossing om het probleem op te lossen. Misschien is het goed om FAIR heel even uit te leggen, de afkorting waar het voor staat.
Ja.
FAIR is een afkorting van de letters F-A-I-R. En de F staat voor findable. Dat betekent dat je moet zorgen dat je data vindbaar is. En niet alleen de data zelf, maar ook de metadata. En dat het ook door machines vindbaar is. De A staat voor accessible. Dus daar gaat het over onder welke terms en conditions die data toegankelijk zijn. Of is het open? Hoe is de authenticatie en de autorisatie geregeld? De I staat voor interoperable, dus het gaat over welke taal spreek je met elkaar, hoe kan je die data interoperabel maken, en de R voor reusable. Dus daar gaat het ook over welke common data models gebruik je om uiteindelijk zoveel mogelijk die data hergebruiken.
Heel duidelijk. Wie is in jouw ogen uiteindelijk de eigenaar van de medische data? Van wie is dat?
Ik hoop dat we toe kunnen bewegen naar een systeem waarin de patiënt, of eigenlijk de burger zelf, eigenaar is van zijn data en daar zelf ook iets beter zicht op heeft waar die data zit, hoe die data deelt met andere partijen, dat daar gewoon wat meer bewustzijn voor is, zodat je dat echt zelf beslissingen over kunt nemen.
En waarom zitten jullie hier nou samen? Want dat is me nog steeds niet duidelijk.
Ja, dat leg ik graag uit, Harm. Luminous is in eind 2019 gevraagd, omdat wij een cloud platform hebben wat met grootschalige data om kan gaan om mee te denken. Roche in Zwitserland heeft ons gevraagd of wij wilden meedenken met een project waar zij in Engeland mee bezig zijn. En het project daar hield eigenlijk in dat een achttal Engelse ziekenhuizen nog heel veel werkten met losse Excel-sheets. En ze zochten een platform waarop ze op grote schaal medische data konden opslaan, maar ook echt konden samenwerken rondom medische data. Goed data management konden doen en uiteindelijk ook analyses konden doen over die acht Engelse ziekenhuizen. En dan zou je zeggen, ja, dat klinkt toch redelijk triviaal. Maar bij medische data komt net wel meer kijken. En ons platform leende daar zich goed voor.
Dat platform is dat MediGrid, wat je net al een keertje
Ja, uiteindelijk heeft dat geleid tot een voor ons nieuw product met de naam MediGrid. Want wij door dit project te doen, zagen wij eigenlijk dat er heel veel kansen zitten als het gaat om grootschalige medische data verzamelingen en opslag. En voor ons was dit domein relatief nieuw, maar door dit project te doen ontstond er allerlei belangstelling en hebben wij besloten om daar ook een aparte propositie voor te ontwikkelen. En vanuit die gesprekken, ook met Roche Zwitserland, heb ik ook onder andere Marielle ontmoet in Nederland.
Roche is afnemer van MediGrid, of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik kende het eigenlijk nog niet. Ik hoorde dit verhaal wat Martin net vertelt ook voor het eerst toen ik hem ontmoette. Want bij Roche is het zo dat wij zijn zo'n groot bedrijf en een global organisatie. organisatie. Dus we hebben onze eigen studiedata op een andere manier georganiseerd. Maar we doen zoveel mogelijk samenwerkingen met ziekenhuizen, waar ziekenhuizen dan ook zelf kunnen kiezen voor welke oplossing zij willen gebruiken om met hun data om te gaan. En in het geval van het voorbeeld wat Partin noemt in Liverpool, heeft Liverpool gekozen om met Medigrid te werken.
Hey, hartstikke mooi, hè, allemaal wat ik hoor. Maar even terug naar dat FAIR. Hè. Als ik jou zo beluister, Mariel, dan heb je de overheid die is daarmee bezig met FAIR en allerlei grote belangengroepen. Want dat moet goed geregeld worden. En ook voor de mensen die niet begrijpen. Maar daarnaast zeg je ook, ik hoop dat de individu zometeen baas wordt over zijn eigen data, noem maar op. Hè. Daar moet je natuurlijk wel enige kennis voor hebben. En ik denk dat je ook goed moet weten hoe je met privacy en noem maar op omgaat. Maar ik heb bij Amazon van Abbott Industries iets besteld. Dat is een plakker met een naald. Die doe je onder je arm en dan heb je een appje erbij. En die geef je precies aan, bijvoorbeeld als je havermout neemt, wat de suikergehalte is en noem maar op. Nou, ik heb dat gejat van een collega van me. Die is in korte tijd 15 kilo afgevallen. Dus ik als individu, ik beslis van nou weet je wat, dat die overheid en dat FAIR geloof ik allemaal wel. Ik ga gewoon lekker zelf aan de gang, individu en noem maar op. Daar moet het toch steeds meer naartoe. Hoe komt het nou toch dat we daar geen stappen in maken als je kijkt ook naar data privacy? Hè? Allerlei discussies en noem maar op. En dan zit ik op een terrasje een biertje te drinken. En dan moet ik mijn naam invullen en mijn 06-nummer. En dan vraag ik aan die kelner, joh, ga je met die data doen? En die man die kijkt me aan en die denkt, nou, die vent is niet goed bij zijn hoofd. Hoe komt het toch dat er zoveel discrepantie is tussen wat ik wil, wat mag en waar de overheid gigantisch op achterloopt? En flauw om te zeggen, maar als ze het regelen, dan zitten er heel veel hiaat in. Hoe moet dat nou verder, Mariel?
Je zegt het al, het is al heel dichtbij. Voor ieder individu kan al heel erg veel zelf doen en zijn eigen appjes installeren. En ik denk ook dat is gewoon de beweging die aan het gebeuren is. En ik vind eigenlijk dat de overheid doet juist ook wel goede dingen door het aan het veld laten van die beweging. En ook daar weer denk ik dat als we dus allemaal oog hebben voor die FAIR-principes, ook de verschillende organisaties, dan kun je uiteindelijk dus die appjes die er nu bestaan voor de individuele patiënt op den duur ook gaan koppelen aan bijvoorbeeld data die in ziekenhuizen wordt gegenereerd of bij huisartsen, bij apotheken. Dus ik zie daar ook weer juist het omarmen van die FAIR-principes als oplossing om uiteindelijk al dat vanuit de grotere organisaties en dat wat de patiënt zelf verzamelt, of de individu zelf als die nog niet ziek is, wat die verzamelt, om dat uiteindelijk aan elkaar te koppelen.
Maar waar loop je nou tegenaan? Want ik wil gewoon, ik heb van Apple op mijn iPhone de ECG, noem maar op. En nou, ik 30 seconden mijn duimpje erop. Nou, blijkt allemaal weer goed te zijn. En als ik naar bij de huisarts een afspraak moet maken, dan kijkt die man me aan en dan krijg ik zo'n ding om mijn arm. Waar lopen jullie nou tegenaan? Omdat we gewoon een versnelling krijgen in het feit dat er wat gebeurt.
Ja, misschien zijn er wel te veel verschillende initiatieven en moeten we iets beter om ons heen kijken wat er al is en dat is beginnen te gaan verbinden. Want er is al heel veel moois, er is al heel veel mogelijk ook. Maar ja, je merkt dat iedereen toch altijd weer zijn eigen wiel opnieuw wil uitvinden. Dus laten we iets meer om ons heen kijken en van elkaar leren en handen ineens slaan.
Misschien is het goed om ook even terug te blikken op een uitzending die we eerder hadden met de Stichting Corona in Kaart. Een heel actueel voorbeeld natuurlijk. Hopelijk zitten we ergens achteraan in de pandemie. Maar dit probleem van hoe krijg je de informatie, zoals Lex net zegt, bij de burger en hoe krijgen we echt met z'n allen zo'n heel groot medigrid voor elkaar. Daar moeten we een beetje naartoe, hè, Martin?
Dit is precies, hè, waarom ik denk dat afgelopen jaar echt al een inflection point was. Hè? Want als gewone burger hebben we ook meegemaakt dat het ineens mogelijk is om een medicijn te ontwikkelen in 11 maanden... in plaats van 11 jaar, wat gebruikelijk is. Dat is ongelooflijk wat daar is gebeurd. En dat heeft niet één hoofdfactor. Er zijn verschillende factoren die ervoor hebben gezorgd. Hè? Urgentie, regelgeving, technologie. Maar één van de kernfactoren is toch wel wereldwijde globale samenwerking. Dus het kan wel. Dat is gewoon aangetoond. Maar het is niet alleen een ontwikkeling van een vaccin wat is versneld. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld corona, zijn er hele mooie initiatieven geweest waar een grootschalige dataverzameling heeft plaatsgevonden, ook met patiënten. Dus als er een duidelijke intentie is, kan het wel degelijk. Corona en Kaart in Engeland zijn ook hartstikke mooie voorbeelden, waarin 58 miljoen Engelse gegevens vanuit Engelse ziekenhuizen zijn gebruikt om alle bijwerkingen in kaart te brengen. Dus het kan wel. Dat hebben we geleerd.
Maar afgelopen week was, ik zei het net, IBM Think 2021. Leuk, 6 jaar geleden voor het eerst naar dat congres geweest in Las Vegas. En deze week was het verhaal, ja, we're excited. AI will change the world. En toen zeiden ze ook even een bijzin, dat betekent wel dat je de cultuur van het bedrijf moet veranderen. Dat je je werkprocessen er moet op aanpassen. Dat je dus het kennisniveau van je medewerkers omhoog moet draaien. Daar hoor je toch even drie punten waarbij je denkt van, gaat dat ooit gebeuren? Want denken jullie echt dat die medici, die toch een behoorlijk salaris verdienen, dat die data gedreven gaan worden? Dat die echt 's avonds aan de gang gaan om bijgeschoold te worden? Want ik zag iets voorbij komen van AI in de zorg, een opleiding. Zijn dat niet de drie punten waar jullie, wat jullie ervaren in de business, wat gewoon moeilijk is? Hoe verander je nou die cultuur? Want je hebt natuurlijk die medici die zeggen, ja, weet je, met mijn 20 jaar ervaring weet ik wel. En nu komt data en die laat iets heel anders zien. Lopen jullie daar tegenaan?
En wat je zegt, cultuur is gewoon super belangrijk. En ik denk niet dat we per se de artsen moeten omdraaien om heel erg zelf data gedreven te worden. Maar zij moeten door data geholpen worden in hun handelen. Als je arts bent geworden, ben je dat geworden omdat je meer het menselijke contact leuk vindt waarschijnlijk. En misschien operatieve handelingen en niet per se data. Ik zelf vind de data wel heel erg leuk. Maar ik denk meer dat je, vooral ook dat bestuurders heel goed oog moeten hebben voor hoe belangrijk data is en dat dat niet 1, 2, 3 voor elkaar is, dat je dat echt goed moet inbedden in je organisatie om de juiste experts binnen te halen en inderdaad de juiste cultuur te creëren, dat men wel eventjes moet investeren om die data goed te organiseren, om het vervolgens in hun handelen ook beter mee te kunnen
Want
nemen.
Want Martin, jij hebt bij je vorige werkgever een project gedraaid waarbij een omdraaiing moest plaatsvinden met betrekking tot het gebruik van data. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, bij coöperatie VGZ zagen we ook dat digitalisering in volle gang. Klanten die verwachten gewoon perfect werkende digitale middelen. Maar hoe zat het met onze eigen collega's en medewerkers? Dus ik heb ook een onderzoek uitgevoerd onder alle VGZ-collega's om te zien van hoe staat het nou met je digitale kennis? En daar zag je letterlijk die kloof in ontstaan. Dus een grote voorhoede groep, een middenmoot, maar ook echt een behoorlijk grote groep achterblijvers inderdaad. Dus dat moet je heel serieus mee omgaan als je klanten daar goed in wil blijven bedienen.
Maar het was zelfs zo, geloof ik, dat als je niet voldeed, dan was het ook de groep die niet meer aangenomen werd.
Uiteindelijk moet je daar conclusies aan verbinden. Als je echt een digitale zorgverzekeraar wilt zijn, dan heb je ook mensen en talent nodig wat dat volledig snapt en die kennis heeft om klanten goed te kunnen helpen. Dus ja, heeft dat ook geleid tot keuzes in de organisatie.
Het is grappig. Ik wil even terugkomen op wat Marielle net zei over cultuur. Bij een verandering, je hebt natuurlijk altijd te maken met mensen, systemen, processen, organisatie en data. En eigenlijk wat we in deze podcast keer op keer horen is dat mensen zowel de sterkste schakel, maar ook de zwakste schakel zijn. Hè? Cultuur, dat zijn wij, dat zijn mensen. Is die medische wereld, is die nou behoudend? Of wat is dat? Wat is er zo bijzonder aan die cultuur, Marielle?
Het is natuurlijk een heel specialistisch vak ook. Hè? Dus ik denk dat mensen zelf weten vanuit ervaring, ik doe dit altijd op mijn manier en dat is goed. Dus het is ergens ook best wel spannend om te moeten realiseren dat een deel van je werk misschien door computers kan worden overgenomen. En ja, misschien zit daar iets in. En ik denk dat we dan dat juist moeten omarmen. Want die innovatie die gaat zo ontzettend hard. En dat gaat ons eigen brein gewoon te boven. Wij kunnen niet alle innovaties meer in de gaten houden. Dus ja, ik denk dat we wel moeten accepteren dat we daar gewoon de hulp van technologie moeten omarmen.
Ook vanuit leveranciersperspectief ervaar ik dat ook zo. Ik heb ook de afgelopen jaar met meerdere CIO's van Nederlandse ziekenhuizen gesproken. Eigenlijk geven ze mij twee boodschappen terug. Beste Martin, je mag langskomen. Eén, als er voor mij een incentive is om op een grootschalige manier data te gaan delen met andere instellingen. Die incentive is er op dit moment bijna niet. En twee, ik heb te maken met systemen die niet open zijn. Dus kom maar langs als dat wel mogelijk is. Is ook echt een fundamenteel probleem.
Ja, als Elon Musk dat nou ook had gezegd, hè, dan was er nooit een SpaceX ontstaan. En er was nooit een Tesla ontstaan. Hè. Is dat nou niet juist het kernpunt waar we tegenaan lopen? Zien jullie trouwens ook in directies of bij commissariaten of wat dan ook die rol van die data-expert komen? Ik kijk wel eens naar commissariaatfuncties, maar ik zie nooit daar iets voorbij komen. Wat is jullie ervaring daarin?
Ja, ik mis dat ook nog te veel. Ik zou dat liever hebben dat daar ook de echte kenners zitten. Want wat ik wel merk is dat veel mensen hebben het erover, maar die weten niet echt waar het in de diepte, in de diepste zin over gaat. En ik denk dat je dat toch ook wel een beetje nodig hebt om echt te weten wat je dus verder in de hele organisatie nodig hebt. Dus wat mij betreft mag dat meer.
Ja, ik herken dat ook wel hoor. Data-driven werken, dat doet het natuurlijk altijd goed in de boardroom. Data-driven werken.
Even terug naar Luminis. Hè. Jij zei Medigrid, dat kwam even snel voorbij. Vertel eens, wat doet dat? Of is dat...
Wat wij doen met Medigrid is, zoals ik heb gezegd, de basis ook data opslaan. Dat is natuurlijk niet nieuw. Waar wij specifiek op insteken nu op dit moment is wat in datatermen real world data heeft. Dat is andere vormen van data dan bij gebruikelijk is bij klinisch onderzoek. Real world data gaat bijvoorbeeld ook over data die komt uit andere systemen, uit elektronische patiëntdossiers, maar ook... ook streamingdata, maar ook van de patiënt zelf. Hè. Je noemde het voorbeeld Lex met toch een kleine wearable die ook data genereert. Dat is allemaal een voorbeeld van real-world data. Real-world data is ook bijvoorbeeld data van zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld, hè. Zorgverzekeraars zitten op een enorme bult met data. Die bij VGZ 4 miljoen Nederlanders zien ze eigenlijk op afstand door de declaratieregels ontzettend veel van het zorgbeeld. En ook medicijngebruik en een artsenbezoek van allemaal patiënten. Dat is heel waardevolle data. Daar doen we eigenlijk nauwelijks iets mee in Nederland. Nou, daar zijn wij nu een platform aan het doorontwikkelen dat mogelijk maakt om al die soorten data samen te brengen. Dan kun je tot heel andere inzichten dan in gebruikelijk is in een klinisch onderzoek.
Wat bedoel je dan met dat baby your data? Kun je dat ook nog eens toelichten?
Ja, die term die is blijven hangen, merk ik, Harm. Baby your data staat voor mij ook voor goed zorgen voor je data. Het koesteren van data, streven naar absolute kwaliteit van de geboorte van de data tot de volwassenheid van data. En dan vind ik oprecht dat als een patiënt bijvoorbeeld meedoet aan een klinisch onderzoek, waarom wordt dat alleen maar gebruikt voor één onderzoek en waarom niet voor heel veel andere onderzoeken? Hè? Dus dat is ook een moreel besef, denk ik, dat er veel meer gedaan kan worden met de data van klinische onderzoeken door andere onderzoekswereldheid. Dat is nu heel lastig op dit moment.
Maar Martin, ik vind het altijd leuk om een beetje, hè, ook een podcast met een beetje uitdaging, als ik dat zo beluister, Medigrid, dan denk ik even aan, nou Harm, let op, de CRISP-methode.
CRISP-DM, jawel.
En dan gaan we even wat data uploaden naar een cloud. Nou, noem maar eentje, AWS, weet ik het allemaal. En dan gaan we Marielle, heel slim, die gaat naar de data kijken. En die komt dan terug naar de patiënt en die zegt, joh, opschieten, want je moet dat pilletje, want anders dan is het zo simpel of niet?
In de basis, ook wij doen dataverzameling, datamanagement, wat je met iedere dataoplossing doet. En daarom kijken wij ook verder dan alleen wat we nu doen en waar we nu qua innovatie mee bezig zijn, is doorkijken naar een toekomstige data-infrastructuur. En daar zijn hele duidelijke aanwijzingen voor dat die er gaat komen. Die is veel meer gericht op verderweten data, op data delen op een transparante, veilige manier. We zijn onze innovatie nu voor een groot deel daarop aan het insteken. Want ik geloof dat het delen van data op een veilige manier uiteindelijk nog tot veel grotere versnelling zal leiden. Dus ook dat patiëntdata, klinische data, alle gezondheidsdata uiteindelijk deelbaar moet kunnen zijn. Dus dat vraagt om andere technologieën.
Eén grote blockchain wordt dat. Ik zie hem al komen. Hey Lex, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vind het nu echt tijd worden voor de use cases. En Marielle had er twee genoemd, of jullie hadden ze samen genoemd volgens mij. De eerste is de Trusted World of Corona. Kun jij daar iets over vertellen, Marielle?
Jazeker. Ja, met de Trusted World of Corona pakken we eigenlijk ook het probleem aan waar ik het al eerder over had. Dat er is eigenlijk te veel data, er is te veel informatie. Je weet niet meer wat je moet vertrouwen. Nou, je ziet dat nu ook in de coronacrisis gebeuren. Er is zoveel informatie en wanneer weet je wat voor jou van toepassing is. Dus wat we met de Trusted World of Corona aan het doen zijn, is het is een publiek-private samenwerking. Die wordt mede gefinancierd door Health Holland. En wat we daarin doen is, we creëren een platform waarop mens en machine elkaar kunnen ontmoeten op basis van fair data. Want data heeft toch ook altijd weer context nodig. Het moet geannoteerd worden. Je wil weten in welke silo's het verborgen zit. Dus wat we daar proberen te doen is dat je daar met je vraag naartoe kan komen. Daar experts en fair data elkaar ontmoeten. En je zo je vraag verder kunt uitdiepen. En ik kan het misschien beter toelichten door nog iets concreter voorbeeld te geven. Aan het begin van de coronacrisis toen werd in China, Italië gezien dat er echt heftige ontstekingsreacties gebeurden bij patiënten op de IC die een heftige longontsteking kregen. En dan kan je op basis van de biologie wel bedenken dat ook met bestaande geneesmiddelen misschien aangepakt kan worden. Dus dat werd ook gedaan, werd af en toe eens geprobeerd, maar en er werden ook goede resultaten mee gezien. Maar je kan niet op basis van een paar goede resultaten dat zomaar in je richtlijnen opnemen. Dus je wil daar het liefst zo'n gerandomiseerd klinisch fase 3 onderzoek voor optuigen. En dat is ook wat Roche is gaan doen. Maar als je terugkijkt, dan zou je veel liever gehad hebben dat, dat we sowieso alle data altijd al ver opslaan. En dan had je met een algoritme een specifieke vraag kunnen beantwoorden in zo'n talkroom, Trusted World of Corona kamer. Dat is een beetje het idee, dat als we terugkijken, als we nog een keertje zo'n pandemie krijgen, dat we dan veel sneller ons vraag beantwoord kunnen krijgen.
Dat klinkt heel interessant. Hoe ver is dit initiatief plus? Wat is de relatie met Stichting Corona in Kaart? Dat kwam net ook al even aan bod.
Daar is in principe nu nog geen concrete relatie mee. En het is ook echt iets wat we nog aan het opbouwen zijn. We zijn daar natuurlijk mee gekomen toen de coronacrisis uitbrak, toen pas zijn die partijen bij elkaar gekomen. Dus we hebben de financiering daarvoor gekregen en we zitten er nu eigenlijk middenin. We gaan vanmiddag bijvoorbeeld ook zo'n bijeenkomst hebben met verschillende instellingen, verschillende experts om de tafel, om dan een bepaalde vraag eens uit te diepen en te kijken uit welke systemen we de data kunnen gebruiken. En dat is echt work in progress. De komende 3 jaar zullen we daar nog hard aan werken.
Wat is het idee, hè? Want natuurlijk komt er nog weer een keer een pandemie, hè? Maar ik denk wat heel veel mensen verwachten en hopen is dat we sneller kunnen reageren en dat we de pandemie, dat dat niet 1,5 jaar of 2 jaar duurt, maar dat we hem gewoon sneller ook onder controle hebben. Zit dat ook achter dit initiatief?
Ja, wat ik ook wel leuk vind, ik heb net de FAIR-principes uitgelegd, F-A-I-R, maar wat ik wel leuk vond om te horen is dat zij laatst ook noemde dat FAIR kun je ook zien als Federated AI Ready. Dat is weer een andere omschrijving, maar daar moet het wel naartoe. Ja, dat is eigenlijk toeval, maar ik vind het wel een hele mooie, want daar moeten we naartoe en dan kan alles veel sneller gaan.
Er zitten heel veel nerds te luisteren. Ik hoorde even klinisch voorbij komen. Kan je dat uitleggen?
Het bestaat uit allemaal verschillende fases. Misschien iets te veel om op al die fases in te gaan. Maar ik benoemde net even klinisch gerandomiseerd fase 3 onderzoek. Wat je daarmee doet is eigenlijk kijken of een nieuwe interventie beter is dan het bestaande. Dus dan bepaal je vooraf een primair eindpunt op basis waarvan jij denkt dat die nieuwe interventie het beter moet doen. In het voorbeeld van corona is dat bijvoorbeeld dat je gaat meten op dag 28 na opname, is een patiënt dan nog in leven, ja of nee? Dus je geeft dan één patiëntengroep de bestaande behandeling, de normale, en de andere patiëntengroep geef je een nieuwe interventie. En dan ga je kijken nadat je genoeg patiënten hebt geïncludeerd of dat statistisch significant verschillend is, ja of nee?
Ja, is dat een beetje ook met dat AstraZeneca en die trombose toen zo op die manier gaan?
Hele vaccin-trials die worden natuurlijk ook zo heel erg netjes opgezet. En die trombose, dat is meer omdat achteraf worden dan continu ook alle bijwerkingen gemonitord. En op basis daarvan kunnen ook nieuwe signalen naar boven komen.
Ja, hey, als ik jou zo beluister, het hele data-onderzoek, is dat nou al helemaal echt in die medische wereld volledig aan de gang? Of is het nog maar het begin? Maar echt met big data, echt met grote silo's, of is het toch Excel?
Ja, grote silo's. Ik denk dat het inderdaad veelste gesiloed is. Plus ook wat ik interessant vind om vaak te horen toch in ziekenhuizen, is dat ze onderzoek en klinische praktijk als 2 silo's zien. En dat begrijp ik ook niet zo goed. Dus ik hoop dat dat ook veel meer geïntegreerd kan worden.
Toen ik vorig jaar voor het eerst ook in aanraking kwam met klinisch onderzoek, ik was echt verbaasd. Wat voor kleine datasets het gaat. Hè? Om ook even een voorbeeld te geven. Een gemiddelde fase 3 onderzoek, dan heb je het over 300 tot een paar duizend patiënten hooguit die in zo'n onderzoek meedoen. En in het geval, een bekend voorbeeld is BioNTech Pfizer. Dat is een groot onderzoek voor meer 40.000 patiënten. Maar dat is echt groot. Hè? Normaal is het een paar honderd tot een paar duizend mensen. Dus de datasets die passen ook op een ouderwetse floppy disk. Dat is helemaal geen big data. Daar is eigenlijk onze medicijnen en behandeling zijn daarop gebaseerd. Dus hoe kan dit nou? En dat laat zo'n potentie zien van alle andere vormen en stromen van data. En daar zit de grootste potentie in.
Jij had ook een mooi verhaal over de NHS. En daar heb ik meteen een vraag zo over.
We hebben dat project waarop we de data van 8 Engelse ziekenhuizen hebben samengebracht. Het ging daar om het volgen van de effecten van immunotherapieën. Daarin vonden ze het belangrijk om dat over lange termijn te volgen. En ook direct vanuit de patiënt terug te horen van ja, wat zijn nou de effecten op je dagelijks gezondheid en welzijn. Dus daar hebben ze ook met een app een andere datastroom op gezet. En dat gecombineerd met data van EPD's en vanuit andere onderzoek. Dus dat is samengebracht op ons platform. Dat onderzoek loopt ook nog. Hè, want dat is ook een feit dat heel veel onderzoeken soms 10, soms wel met speciale medicijnen 20 jaar duren. Dus dat is ook een lange termijn. Dus ik kan daar de inzichten en de resultaten nog niet van delen. Want het loopt nu een jaar. Ze zijn heel blij met die verandering. En wat mij ook opvalt, want aan de overkant van de plas, daar zijn hele mooie initiatieven. Ook van een ander corona-initiatief is de COVID-19 symptoms Study. Ook een voorbeeld waarbij ze op dit moment 5 miljoen Engelsen hebben een app waarin ze de symptomen bijhouden van COVID. Die verzamelen ze allemaal. En wat het mooie daarin is, ze hebben vanaf dag 1 gezegd, al die data die we daar verzamelen is publiek goed. Hè? Dus iedereen die meedoet, die deelt of die stemt in met het delen van die data. En alles is wat direct beschikbaar is, wordt direct gedeeld. En daar zijn weer allerlei AI-toepassingen op losgelaten. Ik ben geen specialist als het gaat het gaat ook voor een deel in de discussie ook over privacy. Wat mag in Engeland? Hebben ze zich ook aan de GDPR te houden natuurlijk. Maar daar is door de overheid heel duidelijk gezegd, wij vinden dit zo belangrijk, er is veel meer mogelijk. Hè? Hoe kan het dat in Engeland de data van 58 miljoen Engelsen wel geschikt is gemaakt voor onderzoek? En in Nederland is dat tot nu toe onbespreekbaar geweest, bij mijn weten.
Ik ben wel de data security man binnen de club, maar daar kan ik je niks over vertellen. Hey, hoe is dat nou gegaan in Engeland? Ik wil altijd naar zo'n prikje, dan krijg je dan Excel-sheetjes en stop je dat in? Of is het via JSON komt het binnen? Waar wordt het gestoord en welke tools gebruik je dan daarover? Kan je daar wat over vertellen?
Nou, Marielle gebruikt het woord Excel. Excel is helaas nog steeds de go-to tool van de gemiddelde researcher. Gelukkig zitten we daar volop in een golf van verdere digitalisering en het belang en de essentie om data goed gestructureerd op te leggen. Maar ook in het, ik kan het niet mooier maken, ook in het twee van de Engelse ziekenhuizen wordt het nog steeds door een data nurse heet het daar ingetikt. Hè? Dus vanuit een EPD wordt het in een ander systeem ingetikt, dan landt het binnen onze platform. Gebeurt ook nog steeds.
Maar dat prik je dan in via een API? Of hoe doe je dat?
Ons platform biedt allerlei integratiemogelijkheden van API's tot ons platform is event gebaseerd. En dat was ook een van de redenen waarom Roche ons heeft gevraagd. Want events die lenen zich best wel goed eigenlijk voor medische data. Want heel veel dingen kun je eigenlijk beschouwen als een gebeurtenis. Dus een event. Of je nou een hartslagmeter hebt of een bezoek aan de dokter of een medicatie. Allemaal events eigenlijk. En ons platform is daar volledig aan opgehangen. En dat stelt je ook in staat om bijvoorbeeld gegevens in de tijd heel makkelijk uit te zetten of terug te gaan in de tijd. Je hebt een 100% audit trail bijvoorbeeld. Dat zijn functionaliteiten die je cadeau krijgt. En dus ook in termen van compliance aantonen wat is er gebeurd en ook terugkijken. Voldoe je daarmee automatisch aan heel veel mogelijkheden.
Maar dat project wat jullie gedaan met die 8 ziekenhuizen, hoeveel procent is nou handmatig ingevuld aan data?
2 van de ziekenhuizen weten wij daar, dat is voor een groot deel gegevens zijn letterlijk overgetikt vanuit een EPD. Omdat het EPD, het elektronische patiëntdossier, niet in staat was om data te exporteren. Deze datanurses hebben daar bijna een dagtaak aan inderdaad. Ook wat ze ook doen is voor andere klinische onderzoeken data invoeren in systemen. Ik weet niet of voor jou ook een bekende term is, een datanurse, maar ja, dat gebeurt.
Ik hoor hem voor het eerst.
Hey, en jullie zijn actief in het nieuwe platform in Europa, Gaia-X. Kan je daar iets over vertellen?
We zien in Europa, ook op Europees niveau, gelukkig zou ik zeggen, want even een zijstapje, we zien heel veel goede initiatieven ook binnen Nederland als het gaat om een nieuwe infrastructuur, betere standaardisering, allemaal goede initiatieven. Maar laten we wel zijn, zorg en gezondheid is gewoon een mondiaal vraagstuk. Hè? Dus waarom laten we ons beperken soms door landgrenzen en nationale standaarden? Laten we starten om op Europees niveau samen te werken. Nou, daar is al een aantal jaren ook een beweging als het gaat om data en infrastructuur en de cloud. Gaia is daar een van de voortvloeiers uit. En de Europese Unie heeft ook gezegd, daar moeten we absoluut in gaan versnellen. Ook het mogelijk maken van het delen van data. En overigens gaat dat niet alleen over zorgdata, maar ook eigenlijk alle soorten data. Dus ook voor manufacturing, automotive, finance, noem maar op. Gaia X is daar de blauwdruk van.
Maar is dat echt een Europees project? Want ik begrijp het bedrijf Palantir, Amerikaanse club, die werkt daar ook in mee. En er is allerlei oppositie, want waar gaat de data heen? En op die manier komen we natuurlijk niet echt veel verder.
Klopt, het is ontstaan vanuit de behoefte vanuit de Europese Unie om een ander geluid te laten horen tegenover de grote Amerikaanse cloudvenders. Dus in Europa hebben we niet een dominante cloudvender zoals in Amerika het geval is. Dus daar is het uit ontstaan. Maar in termen van openheid moesten ze ook wel andere partijen toelaten. Dus inmiddels zit ook AWS, Microsoft en Palantir ook aan tafel in dit project. Want uiteindelijk moet het een ecosysteem worden, ook van publiek-private samenwerkingen. En open ecosysteem betekent dus ook dat dit soort partijen mee kunnen.
Maar zit er ook een JD en een Ali aan tafel? Of is het gewoon de westerse wereld tegen China momenteel?
Ik weet niet of een Ali ook aan tafel zit, dat weet ik niet.
Maar in Data Nieuws hebben we daar pas een keer over gesproken. En het is natuurlijk wel een beetje vreemd dat een echt Europees initiatief. Hè? We willen een Europees cloud platform bouwen wat kan concurreren met Google, AWS, noem maar op. Maar om dat te bouwen hebben we toch weer die Amerikaanse partijen nodig. En daar is politiek heel veel reuring over.
Mariel, hebben we dat nodig in de medische wereld? Amerikaanse clubs? Of kunnen wij in Europa dat zelf wel?
Ik geloof dat we dat ook zelf kunnen. Juist ook weer door het allemaal voor jezelf goed te organiseren. En met een achtneming van die FAIR principles. Dan hoop ik dat we juist sterk kunnen zijn vanuit vanuit dat decentrale model.
Interessant.
Mariel, we naderen het einde van de opname. Heb jij nog punten voor de luisteraar die jij wilt noemen in deze uitzending? Ga je gang.
Nou ja, wat ik al noemde aan het begin, die FAIR Data Principles, heb daar oog voor. Ook binnen de organisatie waar je nu voor werkt. Ga daar eens over nadenken. Hoe hebben wij die eigenlijk geïmplementeerd in onze organisatie? En ook als luisteraars met data expertise luisteren. En je werkt nog niet in de zorg, dan zou ik zeggen, kom werken in de zorg. Want jullie zijn daar hard nodig.
Hey, en nog een vraagje. Heeft die JATS-opleiding, heeft die jou nog echt geholpen om stappen te zetten binnen Roche?
Die heeft mij geholpen om nog blijer te worden van data. En gewoon nog beter te begrijpen dat het niet alleen maar over die data gaat, maar ook over de hele organisatie eromheen. En het goed begrijpen van wat je probleem werkelijk is. Om dan vervolgens te kijken, kan ik dat probleem met data oplossen?
Wat is jouw functie eigenlijk? Wat staat er op jouw visitekaartje?
Er staat officieel in mijn contract Outcome Data Manager. Maar ik ben niet feitelijk elke dag met datapunten bezig. Dus ik vind dat zelf eigenlijk helemaal niet zo'n lekkere term. Dus ik zet zelf onder mijn handtekening Health Outcomes Data. Omdat ik probeer gewoon een beweging mee te helpen creëren om meer oog te hebben voor data.
Maar je kunt heel bevlogen vertellen over data, dus ik heb wel het gevoel dat jij op je plek zit.
Ja, zeker wel. Ja.
En dat geldt natuurlijk ook voor Martin. Martin, heb jij nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraars?
Ik zit aan twee dingen te denken, Harm. Eén, mocht je meer willen weten over het onderwerp medische data en data sharing. Ik heb daar onlangs een paper op geschreven. Die kun je downloaden vanaf de MediGrid website. Het adres is mediGrid.io, dus daar kun je hem vinden. En twee, uiteindelijk, wij zijn leverancier. Wij maken een mooi en innovatief platform, vind ik. Maar uiteindelijk gaat het om in de praktijk brengen. Dus mocht je als luisteraar bij een organisatie werken die dingen doet met zorg, health data of klinische data en eens een keer verder willen praten, dan vind ik het leuk, want uiteindelijk gaat het ook om samen die verandering in gang zetten. En de theorie is prachtig, maar uiteindelijk moeten we het gewoon in de praktijk brengen.
Wil je ook nog iets zeggen over die eerste AI-cursus voor zorgprofessionals?
De AI-coalitie heeft nieuwe module ontwikkeld speciaal voor zorgprofessionals. Ze hadden al de nationale AI-cursus. Nu is daar een verbijzondering van gemaakt. Deze week ook live gezet. Ik vind het een hartstikke mooi initiatief die eigenlijk iedereen die in de zorg werkt op een fijne, laagdrempelige manier laat kennismaken met AI. Wat zijn nou de toepassingen? Wat kun je ermee? Waar moet je op letten? Hoe kun je starten? Heel praktisch. En in volgens mij 2 of 3 uur tijd heb je een hele goede start eigenlijk op dit onderwerp.
Voordat ik ga afsluiten, Harm, ik heb natuurlijk voor jou ook een brandende vraag, hè? Hoe is het leven nu? Wat je had als bij een grote club, global aanwezig, van meeting naar meeting, manager. Ben je nu podcast host, je volgt een opleiding, je bent Python guru. Hoe voelt dat?
Ja, ik zit in de tijd van mijn leven. Ik
kijk, hij lacht helemaal. Wat een mooie afsluiting dit. Hey, hartstikke bedankt allemaal. Nee, je mag niet meer, want we lopen uit de tijd. Nou, vooruit, even dan.
Ik vond deze uitzending ook geweldig. Ik heb voor mijn gevoel deze keer meer zitten luisteren dan praten. Maar ik vind die zorgwereld, wat gebeurt daar veel?
Een mooie afsluiter. Mijn vader heeft 4 hartaanvallen gehad. Uiteindelijk overleed hij. Ik denk, nou weet je wat, ik ga mijn cholesterol ook eens laten testen. Bleek dat het 12 was waarbij je 2 moet zijn. Dat moet toch automatisch gaan draaien met een prikje en een noem maar op. Dus bedankt voor jullie medewerking. Er is nog heel veel te doen. Ik hoop echt dat we over een jaar weer eens even zo zitten en dat we echt wat bereikt hebben met data en de medische wereld. Hey, bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Data Loop. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen.
Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!